En vanavond mag ik u weer meenemen naar de geschiedenis van Biliam. En de spreuken van Biliam zelfs. In Numeri. Namelijk in Numeri 22. Waar we ons de vorige keer bezig hebben gehouden. In ieder geval ook met dat Biliam geroepen wordt door Balak en dus door de Moabieten. Om te komen, om te profiteren over Israël. Dat wil zeggen om Israël te vloeken. Want het misverstand was dat als er nou maar een vloek wordt uitgesproken, dan op krachtens die uitspraak komt de vloek dan ook. Alsof de uitspraak zelf kracht in zichzelf zou hebben. Dat is een hardnekkig misverstand. Alleen het woord Gods is kracht in zichzelf. Het woord van mensen over het algemeen niet of nauwelijks. En zeker niet het woord van een valse profeet. Maar niettemin, Biliam die wordt geroepen om te komen profiteren. De Heer zei drie keer tegen hem, het werd hem drie keer gevraagd om te profiteren. De Heer zei nee, je mag het niet doen. Maar niettemin werd uiteindelijk hem toestemming gegeven om dat toch te gaan doen. Maar zei de Heer tot Biliam, nochtans zult gij dat doen, het welk ik tot u spreken zal. Daar staat in vers 20 van nummer 22. Zodat het hoogst twijfelachtig is of Biliam nou wel mag of niet. Hij mag eigenlijk niet, maar niettemin mag hij toch gaan. Maar daarna zal blijken dat hij op de weg nog weer door de Heer wordt tegengehouden. Niettemin mag hij dan toch weer doorgaan. Dus het blijft een wat twijfelachtige zaak over of het nu wel of niet mag. Maar dan staat er verder, dat lees ik maar weer even, in nummer 22 vanaf vers 21. Toen stond Biliam des morgens op en zadelde zijn ezel in en hij trok heen met de vorsten van Moab. Doch de toorn van God werd ontstoken omdat hij heen toog en de engel des Heren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. Hij nu reed op zijn ezel in en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag de engel des Heren staande in de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Toen sloeg Biliam de ezelin om dezelfde naar de weg te doen wenden. Maar de engel des Heren stond in een pad der wijngaarden, zijnde muur aan deze en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin de engel des Heren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Biliams voet aan de wand. Daarom voer hij voort haar te slaan. Toen ging de engel des Heren nog verder en die stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken ter rechter noch ter linkerhand. Als de ezelin de engel des Heren zag, zo legde zij zich neder onder Biliam en de toorn van Biliam ontstak en hij sloeg de ezelin met een stok. De Heren nu opende de mond der ezelin die tot Biliam zeide, wat heb ik gedaan dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Biliam tot de ezelin, omdat gij mij bespot hebt, och of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Biliam, ben ik niet uw ezelin op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u al zo te doen? Hij dan zeide, nee. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel des Heeren zag staande in de weg en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zei de engel des Heren tot hem, waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien en zij is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Biliam tot de engel des Heren, ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heren nu zei tot Biliam, ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord dat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. Als Balak hoorde dat Biliam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt, die aan het uiterste der landpalen is. En Balak zeide tot Biliam, heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zeide Biliam tot Balak, zie, ik ben tot u gekomen, zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Biliam ging met Balak en ze kwamen te Kiriat Huzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Biliam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Biliam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Tot zover. En zo zien we hoe Biliam Eerst niet mocht gaan, daarna alsnog toestemming kreeg van de heer. Vervolgens ging hij op weg en toen werd hij onderweg door de heer weer tegengehouden. Maar toen er uiteindelijk een gesprek kwam tussen de heer en Biljam, zei de heer gewoon tegen Biljam, ja, ga maar gewoon. Alleen je zult spreken de woorden die ik je in de mond zal leggen, zodat daarmee herhaald wordt wat al eerder gezegd werd in vers 20, namelijk, sta op, ga met hen en nochtans zult gij dat doen, het welk ik tot u spreken zal, zodat de mens zich af zal moeten vragen van waar dit oponthoud onderweg. Waarom de Heer hem tegenhoudt en hem toch gewoon laat gaan, want dat is wat er gebeurt en er wordt in wezen niks nieuws aan toegevoegd. Het antwoord op die vraag lijkt me tamelijk voor de hand te liggen. Ik zei al, van waar dit oponthoud, het hele punt is dat als ik praat over oponthoud, over een onderbreking dus in het verhaal, dan hebben we het altijd over de eigenaardige aard van onze bedeling, die immers beschouwd moet worden en kan worden, ook volgens de Bijbel, als een onderbreking in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. En elke onderbreking in de Bijbel, van wat voor geschiedenis dan ook, en zelfs van welk betoog dan ook, duidt altijd, voor zover ik heb kunnen zien, duidt altijd op onze tegenwoordige bedeling, de belangrijkste nou eenmaal uit de hele heilsgeschiedenis. De langste ook trouwens. Maar dat is nog niet eens bepalend. In ieder geval de belangrijkste, omdat in onze bedeling nou eenmaal dat hemelse volk geroepen wordt. Ik zou bijna gezegd hebben meteen de 13e stam van Israël. Maar goed, in ieder geval waarbij dat hemelse volk geroepen wordt. Hemels burgerschap, hemelse erfenis, hemelse toekomst en hoe dat allemaal maar heten mag. En daar gaat het maar om. Dat maakt onze bedeling tot de belangrijkste. Maar omdat dat zo is, omdat het daarbij gaat om hemelse dingen, vinden deze dingen plaats in een tijd die beschouwd moet worden als een onderbreking in de aardse ontwikkeling van het koninkrijk. En nogmaals, elke keer als we in de Bijbel zo'n geschiedenis vinden die onderbroken wordt, spreekt het inderdaad over de bedeling waarin wij leven. En aangezien we ook deze geschiedenis van Biljam en de ezel kunnen beschouwen als een onderbreking in het verhaal, een die je eruit kunt weglaten zonder dat je er wat van merkt, want zo is het toch. Moet het dus ook zo zijn dat deze geschiedenis ook speciaal over deze dingen spreekt. En zo is het natuurlijk ook. Terwijl wij het hebben over de eigenaardigheid dat Biljam al of niet mocht gaan, waarbij dat niet duidelijk is, bedenk ik natuurlijk dat er nog wel een paar andere geschiedenissen zijn in de Bijbel die hetzelfde karakter hebben. Ik meen dat ik de vorige keer één daarvan al heb aangehaald. Dat was bijvoorbeeld het moeilijke probleem van of Israël, of Jacob en zijn zonen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, of Jacob en zijn zonen en de rest van de familie eigenlijk wel naar Egypte mocht gaan, waar immers Jozef gelokaliseerd was geworden. Want het zou in principe in strijd zijn geweest met de afspraken die God met Abraham, Isaac en Jacob gemaakt had. Namelijk dat ze niet naar Egypte zouden gaan. Niettemin, de Heer zegt tot Jacob, ga maar wel. Maar, en hij zegt bovendien, en ik ga met je mee. En bovendien zal ik uw zaad weer uit Egypte uitleiden. Hoewel het in principe in strijd is met wat er oorspronkelijk gezegd was, wordt het door de Heer toch toegestaan en de Heer zelf gaat zelfs mee. En ik weet niet of ik dat eraan toegevoegd heb ook vorige keer, maar ook dat is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waarbij de zaligheid terecht is gekomen buiten het land, buiten de normale grenzen van Israël, zal ik maar zeggen. En in de geschiedenis was dat dus in Egypte. In het algemeen zeggen we dan onder de heidenen. Daar komt het in de praktijk op neer. En verder is het zo dat die zaligheid, het leven, ook de overleving moet ik trouwens zeggen, want zo was dat toen in Egypte, dat dat allemaal tot stand komt onder de heerschappij van Jozef. Ja, Jozef die nou eenmaal op heel bijzondere wijze in de Bijbel, de hele Bijbel door trouwens ook, de uitbeelding is van het koningschap van Christus in onze dagen, niet in het bekende Israël, dus niet in het Joodse volk zal ik maar zeggen, maar daarbuiten. Uitdrukkelijk zelfs niet bij de Joden en dus per definitie bij, laten we zeggen, de gemeente, dan wel weer de 10 stammen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is de situatie van Jozef buiten het land in Egypte, verworpen oorspronkelijk door zijn broers, dus eigenlijk had helemaal niet gemogen, maar niettemin wordt er gezegd dat God het zo heeft laten gebeuren, opdat Jozef in staat zou zijn, familie te laten overleven, om zijn familie tot overblijfsel te stellen op de aarde. Dat is de eerste keer dat overblijfsel genoemd wordt in de Bijbel. In Genesis dus. Dat wil zeggen, het ging inderdaad verkeerd, maar niettemin gebruikt God het ten goede. En precies diezelfde gedachtegang vinden we vele malen terug, in ieder geval in de eerste hoofdstukken van Handelingen, wanneer het evangelie gepredikt wordt aan Joodse volk, waarbij gezegd wordt dat zij de Heer gekruist hebben, maar niettemin dat God hem heeft opgewekt en dat God op die wijze vervuld heeft alles wat hij van tevoren door de profeet heeft aangekondigd. Met andere woorden, zij hebben een fout gemaakt, maar God gebruikt het ten goede en hij laat ons, de gelovigen van onze dagen, daardoor overleven. Maar ook onze overleving vindt niet plaats binnen het kader van het bekende Israël, zal ik maar zeggen. In ieder geval niet binnen de grenzen van Israël. Ook niet op basis van burgerschap Israëls of zoiets in de letterlijke zin van het woord. En dus gebeurt het inderdaad buiten de legerplaats, in het buitenland, bij degenen die verre zijn. En hoe je dat dan nog maar meer uitdrukt. Want daar komt het op neer. Zaligheid is dus, laten we maar gewoon in het algemeen zeggen, de heidenen gezonden en die zullen horen. Onderbreking dus. Aan de ene kant, en aan de andere kant is sprake van, want je moet het ook een onderbreking noemen, hè? De geschiedenis van Israël die naar Egypte gaat en daarna uit Egypte alsnog weer teruggaat naar het beloofde land. Het is trouwens merkwaardig genoeg dat die onderbreking dus plaatsvindt precies op het moment dat het volk Israël tot stand komt. Hè? Je hebt de belofte aan Abraham, de belofte aan Isaac, de belofte aan Jacob. En Jacob wordt inderdaad tot een volk. Er komen 12 zonen uit voort en kleinkinderen die ook genoemd worden enzovoort. Israël begint daar precies te ontstaan als volk. Het zou eigenlijk de vervulling van de belofte moeten zijn. Maar voor het zover is, gaan ze eerst naar Egypte om daarna uit Egypte verzameld te worden weer en alsnog gebracht te worden naar het land. Dat is het verhaal. Een onderbreking dus. Dat is de bekende onderbreking trouwens, want toen Abraham ooit in Canaan aankwam, vanuit Ur en Haran trouwens, maar goed, toen Abraham in Canaan aankwam, was het eerste wat er gebeurde, was er hongersnood in het land, net als in de dagen van Jacob en zijn zonen, was er hongersnood in het land en Abraham en de vrouw moesten inderdaad vluchten naar Egypte, precies als Jacob en zijn zonen later. Ja, Abraham was nauwelijks in het land, hij moest vluchten naar Egypte voor de hongersnood, in Egypte overleefde hij. Al verloor hij er bijna zijn vrouw trouwens. En hij keerde weer terug vervolgens naar Canaan. Precies hetzelfde verhaal. En het belangrijkste is natuurlijk nog dat de Heer Jezus zelf, de Messias, toen hij eindelijk kwam, dat hij was nog maar nauwelijks geboren. En hij moest inderdaad vluchten. Naar Egypte. Nou, Jacob en de zonen moesten vluchten naar Egypte. En wie was daar in Egypte? Jozef, goed. Jozef. En de Heer Jezus moest vluchten naar Egypte. Toen hij net gekomen was. En wie vond hij daar? Wie was daar in Egypte? Zo moet ik het zeggen. Zo kan ik het zeggen. Ja, ook een Jozef dus. Ja, het kan niet missen, hè? Ja. En bij de echte komst van de Messias, namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Toen hij opstond uit de dood, waar was hij toen? Bij Jozef. In het graf. En in de tuin dus ook van Jozef van Arimathea. Dat is een sterke, hè? Zo of niet? Ja. Nou goed, zo heb ik er nog een paar, maar die zal ik nou niet aanhalen, dat is veel te ingewikkeld. Dus ik probeer maar even erop te wijzen waar het om gaat. De vraag was, mocht hij gaan of mocht hij niet gaan? Daar is niet goed een antwoord op te geven. Het punt is natuurlijk, eigenlijk mocht hij het niet, maar hij ging toch. Maar de Heer had het zo gepland dat die verkeerde weg, zal ik dan maar zeggen, van Biliam gebruikt zou worden ten goede. Dat is eigenlijk het verhaal. En daar ken ik nog een verhaal bij. En dat vind ik persoonlijk een hele mooie. Want wij kennen het verhaal van Paulus. Die onderweg was om de gemeente te vloeken. Die dan? Nee, na Syrië. Biliam kwam uit Syrië. Maar hij was onderweg naar Damascus om de gemeente te vloeken. En de Heer hield hem tegen op de weg. De Heer zelf verscheen hem, net als aan Biliam. De Heer hield hem tegen op de weg. Maar wat zei de Heer tegen hem? Nou, gaan we gewoon door. Maar wat je gaat doen, daar waar je aankomt, wat je gaat doen, dat zal ik je vertellen. Je zult precies doen wat ik zeg en je zult ook spreken wat ik wil dat je spreekt. En dat is gebeurd. Precies hetzelfde verhaal. Paulus dus, op weg naar Damascus, om daar de gemeente te vervolgen. En dus een vloek te brengen over de gelovigen van die dagen, daar in Damascus, zeg maar in Syrië dus. Maar toen hij er eenmaal aangekomen was, had hij onderweg de heer ontmoet. De heer had zich aan hem bekendgemaakt en hij kwam aan in Damascus. En vervolgens begon hij in Damascus inderdaad het evangelie te prediken. Dus in plaats van de gemeente te vloeken, begon vanaf dat moment de gemeente eigenlijk pas echt gebouwd te worden. Het is maar wat je onder gemeente verstaat. Als je verstaat daaronder in het algemeen de gelovigen van vandaag, het gelovige overblijfsel zoals het nou eenmaal in onze dagen bestaat, dan moet ik zeggen dat werd natuurlijk al eerder gebouwd. Maar als we onder gemeente nu voor het gemak verstaan de specifieke aard ook van de gemeente van onze dagen met zijn hemelse koninkrijk, zijn hemelse positie enzovoort, wel dat begon eigenlijk dus pas bij Paulus en in Damascus. Dus er kwamen, in plaats van dat de gemeente vervloekt werd, kwamen juist de speciale zegen over de gemeente via Paulus en via zijn bediening, die officieel ook nog steeds in Damascus begon. Niet in Jeruzalem, heel speciaal niet in Jeruzalem, maar in Damascus. De apostel herhaalt het later vele malen in zijn brieven, maar ook al zelfs in de boekhandelingen. Hij moet meerdere malen verslag uitbrengen van hoe dat is gekomen met zijn speciale bediening. En altijd is dan het verhaal, niet in Jeruzalem, maar in Damascus. De Heer hield me tegen, ik werd aangehouden onderweg, gearresteerd, maar de Heer liet me doorgaan en gaf mij een speciale bediening. Niet om de gemeente te vloeken, hoewel hij dat wilde doen, maar in werkelijkheid deed hij dus precies het tegenovergestelde. In plaats van de gemeente, laten we zo zeggen, in plaats van de gemeente te vernederen, heeft hij de gemeente juist verhoogd. De gemeente die er overigens al was. Die bestond al, maar Paulus was degene door wie de prediking plaatsvond van dat die gemeente inderdaad niet een aards koninkrijk zou erven of verwachten, maar inderdaad een hemels koninkrijk. En daar gaat het om. Dus een zegen in plaats van een vloek. En dat is precies wat hier in de geschiedenis van Biliam ook gebeurt. De man is onderweg naar een Israël wat al bestond, wat al geroepen was, wat aan het begin stond van vervulling van beloften. De belofte is wat overdreven, maar het is in ieder geval een beeld van het begin van het nieuwe verbond. En daar zou een vloek eigenlijk komen, maar in plaats daarvan brengt Biliam een zegen. Zodat de functie van Biliam heel goed te vergelijken is met de functie van de apostel Paulus later. Ik wil nog niet zo ver gaan te zeggen dat Biliam een beeld is van Paulus, maar er is een duidelijke parallel in. En daar gaat het natuurlijk ook om. Want zoals gezegd, wij ontmoeten hier nog eenmaal gemeentelijke waarheid. De gedachte namelijk dat Israël weliswaar vervloekt wordt, maar dat is maar de helft van het verhaal. Want de andere helft van het verhaal is dat juist Israël bijzonder gezegend zal worden. En dat heb ik natuurlijk al een paar keer gezegd. De vloek die zou komen kwam wel, maar over een deel van Israël. Namelijk over de twee stammen. Terwijl er ook een zegen kwam. En die kwam onbedoeld, zal ik maar zeggen, onaangekondigd van tevoren, maar die zegen kwam inderdaad over de 10 stammen. Ja. Nou, daar hebben we het vanzelf nog over. Dus ik probeer hier de draad maar weer op te nemen. De Heer zegt dus tot Biliam, gij zult doen het welk ik tot u spreken zal. Toen stond Biliam dus morgens vroeg op. Dat is meestal zo bij lui die in dienst van de Heer staan. Let maar eens op. Nee, in onze dagen niet, geloof ik. De dienst van de Heer wordt in het algemeen 's avonds uitgeoefend. Dus dan is het 's morgens vroeg opstaan niet echt bij. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in de Bijbel wel. Als de Heer gediend wordt, dan gebeurt dat door het 's morgens vroeg opstaan. En 's morgens vroeg opstaan duidt in de eerste plaats op opstaan in het algemeen. Namelijk de nieuwe dag breekt aan. Dat is altijd een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Maar als het bijstaat, zelfs er stond 's morgens vroeg op, als dat erbij staat, staat hier niet hoor. Er staat gewoon Biliam stond 's morgens op. Maar als het met nadruk 's morgens vroeg is, dan gaat het inderdaad over het allereerste begin van het nieuwe verbond. En dan kom je ook bij de gemeentelijke zaken terecht. Hier staat, en bovendien moet ik u zeggen, dat heel de uitdrukking Biliam stond 's morgens op natuurlijk ook al nadrukkelijk is. Al staat het bijwoord vroeg er niet bij. Maar het zijn natuurlijk verschrikkelijk onbelangrijke details. Als het dan toch vermeld staat, ligt er automatisch nadruk op. Dat de man 's morgens opstond, ja, dat zal wel, ja. He? Toch? Dat lijkt me tenminste nogal voor de hand te liggen. Maar de vermelding alleen al duidt inderdaad op het vroege ervan, op het bijzondere ervan, want het spreekt inderdaad over het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat vinden wij dan? In de eerste plaats één ezel in. In vers 21. Hij stond op en daar was een ezel. Dat vinden we nog wel een paar keer vaker terug in de Bijbel. Het blijkt dat ezels gewoonlijk een belangrijke rol spelen. Daar waar het aanbreken van het nieuwe verbond wordt uitgedrukt. Het belangrijkste is, denk ik, gewoon die profetie uit Zacharia 9. Over, zie, uw koning komt. Zegt tot de dochter van Sion, hè, uw koning komt, arm. Want dat is wat men niet zou verwachten, maar arm. En hij is heiland en hij rijdt op een ezel. En waar het op van toepassing is, inderdaad, op de dagen van het aanbreken van het nieuwe verbond. De dagen zo rond de dood en opstanding van Christus. Eenmaal zelfs helemaal gewoon letterlijk, doordat de Heer inderdaad op de laatste dag van de 69e week van Daniël dus, inderdaad op de ezel Jeruzalem naderde. Verder kwam hij ook niet. Althans niet op de ezel, naar ik aanneem. Maar niettemin, er wordt daarbij gezegd dat het was de vervulling van deze profetie uit Zacharia 9. Maar het is niet de enige schriftplaats die daarover spreekt. Ik denk dat ik eerst even wat zeg over die ezel. Voordat ik bij zelf begin te praten, denk ik altijd maar. Kunnen we eerst wat over de ezel zeggen? Ja. We hebben in de Bijbel nogal wat woorden voor een ezel. Dat is heel eigenaardig, maar het is zo. In de eerste plaats hebben we een woord wat vertaald wordt met ezelin. Dat komt hier dus voor. Hier blijkt het een ezelin te zijn. Maar het woord ezelin.
Dat kan ik even volledig opschrijven dan. Een vrouwelijke ezel dus.
De ezelin, dat
Hebreeuwse aton. Sorry. Met een ootje. Nou ja, dat moet ik vaker doen, geloof ik.
Aton. Dat woord betekent feitelijk kracht. Maar een speciaal soort kracht. Kracht namelijk om te blijven. Ik weet niet hoe ik dat op moet schrijven. Ik heb er geen gewoon Nederlands woord voor kunnen vinden. Ik heb er dus een Engels woord bij staan. Permanence. Vertaal het maar eens. Permanentie. Kracht om te blijven. Blijvende kracht. Maar dan gebruik je twee woorden, hè?
Ik kan het erbij zetten. Vooruit. Blijvende kracht, maar eigenlijk
kracht waardoor iets stand houdt. Iets hardnekkig zit er dus in. In de positieve zin uiteraard. Hè? Hardnekkig wordt ook in de Bijbel als negatief beschouwd. Maar het is inderdaad kracht om te blijven. Nou, als het er helemaal over gaat, kracht om te blijven, kan eigenlijk alleen maar die ene grote kracht zijn waar de Bijbel over spreekt. Namelijk de werking, daar komt hij weer hoor, de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Opstandingskracht, de kracht van eeuwig leven is het dus eigenlijk. Er is een Nederlands woord voor hoor, voor die blijvende kracht, maar die kennen wij niet meer. Dat is stijvigheid. Stijvigheid. Nee, het is verworden tot stevigheid. Stijvigheid. Dat is inderdaad kracht om te blijven staan. Dat heb ik in een oud woordenboek gevonden. Trouwens, ik geloof dat het zo ook af en toe vertaald wordt in de Statenvertaling. Als het geen ezelin is, dan is het stijvigheid. Maar goed, dat is er één. We hebben nog een ezel.
Dat is meneer.
De mannelijke ezel dus.
Die komen ook nogal eens in de Bijbel tegen.
Gamor. Nou, de vertaling van dat woord, er zijn er nogal wat. Het wordt namelijk vertaald met
troebel.
Dat is een vervuilde vloeistof, hè. Als een vloeistof vuil is, dan heet het troebel. Kun je in vissen dan, hè. Troebel water. Troebel. Het wordt ook vertaald met lijm bij gelegenheid. Maar dat is moeilijk uit te leggen zo gauw. Maar een andere vertaling van het woord, uit het Galdees is het dan, maar het is hetzelfde woord. Vanuit het Galdees is de vertaling met wijn. En wat heeft troebel met wijn te maken? Niks behalve dat wijn ook troebel kan zijn. En aangezien hetzelfde woord is, zal de volledige begrip gamor dus wel zijn troebele wijn. Wijn die vervuild is. En waar is wijn een beeld van?
Geest.
Uiteindelijk van de geest, zo staat het Nieuwe Testament. En meer in het algemeen, wijn is de uitbeelding van het leven van het Nieuwe Verbond. En nog weer even verder. Wijn wordt in de schrift, mijn zinziens, rechtstreeks in verband gebracht met de belofte aan Abraham. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we in verband met de belofte niet spreken over wijn, maar over de wijnstok. De wijnstok die immers wijn belooft, om zo te zeggen. Maar niettemin, het hele begrip wijn hangt dus samen met de belofte aan Abraham en daarna de vervulling ervan door de Heer Jezus Christus. En als we dan praten over troebele wijn, dan denk ik dus aan de beloften die gedaan zijn in het verleden, maar die inderdaad vervuild zijn in latere tijd. Er is wat door de wijn gegaan. De wijn is ergens mee verdund. Ja, dat kan met water zijn natuurlijk, dat kan ook met vuil zijn. En ik persoonlijk geloof dat het in het algemeen, dat de ezels in het algemeen, de ezelin zowel als de ezel, dat die in het algemeen te maken hebben met het leven onder de wet. Het zijn immers lastdieren, maar ik kom er straks nog wel wat uitgebreider op terug. Maar het heeft te maken met het leven onder de wet. En als er dan sprake is van wijn, dan moeten het zijn de beloften die gedaan zijn, maar die zijn dan beloften die door de wet en in de dagen van de wet vertroebeld geworden zijn. Vergeten geworden zijn. Nou ja, vergeten. Maar goed, er is van de belofte niet zoveel overgebleven. Het is niet voor niks dat in Galaten 3 gezegd wordt dat de wet die 430 jaar later kwam, dat wil zeggen 430 jaar na de belofte aan Abraham, dat de wet die beloften niet krachteloos gemaakt heeft. En als ik het zo zeg, dan wordt ermee gesuggereerd dus dat de wet de beloften in de praktijk wel heeft doen vergeten. En dat velen gedacht hebben, die beloften zijn krachteloos geworden. Zo van, de beloften zijn beëindigd, gaat niet verder door of zoiets, en er is de wet voor in de plaats gekomen. Of zo. In ieder geval is het zo dat daar waar de wet heerst, daar is men geneigd, ook in onze dagen hoor, is men geneigd de beloften Gods te vergeten. Dus als u mij vraagt, de ezel spreekt weliswaar over de beloften die gedaan zijn, maar beloften die vertroebeld geworden zijn, want dat kun je in het Engels ook zo zeggen, door in de dagen van de wet. Nou, daarnaast is het niet moeilijk om van de ezelin te zeggen dat die blijvende kracht waarover die ezelin, waar die ezelin een type van is, dat dat dus kennelijk ook rechtstreeks verband houdt met de beloften die gedaan zijn. Beloften van eeuwig leven. Beloften die God gestand zal doen, die hij beloofd heeft te zullen vervullen. Ik heb het van de week nog nagevraagd aan Paulus, dat was dinsdagavond trouwens, heb ik het nog eens nagevraagd aan Paulus en die staat te vertellen aan Agrippa en Festus dat alle 12 stammen van Israël, jawel, hoe komt hij erbij, dat alle 12 stammen van Israël wachten op de vervulling van de beloften die God in het verleden gedaan heeft. En als het goed is, is het ook zo. Want die beloften Gods zijn woorden Gods en zijn daarmee kracht Gods. En die woorden die blijven dus inderdaad bestaan. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken, zei iemand ooit eens in het Duits. Toch? Ja, dat was Luther. Goed. Maar gaan we weer even verder. Daarna hebben we nog een, dat is ook leuk, een ezelsveulen. Dat moet altijd een beetje vertaald worden, ezelsveulen. Het Hebreeuws heeft daar een speciaal woord voor. Ezelsveulen. Een colt, zeggen de Amerikanen geloof ik. Dat de Engelsen het woord ook gebruiken, weet ik niet. U dacht dat het een pistool was, een colt. Ja, dat is ook zo, maar het betekent een ezelsveulen, een mannelijk veulen. Een colt heet dat, ja. Goed. Nou, dat is dit ding, dit beest. Dit is het Ayer. En dat heeft eigenlijk de betekenis van opstaan. Opstaan. opstaan, verwekken. En in de praktijk zelf is het ook een woord wat gebruikt wordt voor opstaan uit de dood. Het is een beetje verwant trouwens aan het Hebreeuwse woord voor licht. Het is niet echt hetzelfde, maar de uitspraak is feitelijk wel gelijk. Ja, of je nou een, wat was het, een alef of een ajin aan het begin hebt, dat maakt niet zoveel uit. Maar het hangt ermee samen. Het gaat over dat het licht wordt en dus dat men inderdaad opstaat. Het lijkt me duidelijk dat deze ezelin en deze ezel op een of andere wijze verband houden met de beloften die gedaan zijn. Beloften die onder de wet weliswaar vertroebeld zijn geworden, maar die in de toekomst wel degelijk vervuld zouden worden. En wanneer worden ze vervuld? Wel, heel eenvoudig, als een ezelsveulen verschijnt. Heb je die? De andere woorden, de ezelin en de ezel, beide, op verschillende wijze trouwens, maar beide spreken over het gelovige overblijfsel levend in de dagen van de wet en wachtend op de vervulling van de belofte. Dat komt niet in de dagen van de wet, uiteraard. Nee, er zijn altijd dingen die uitgesteld worden. De belofte was eerst 430 jaar later kwam de wet, maar dat betekent automatisch dat voorlopig de beloften dus niet vervuld zouden worden. Want daarvoor moest de wet eerst beëindigd worden. Eerder kon het nieuwe verbond niet aanbreken. Het oude verbond moest beëindigd worden voor het nieuwe verbond kon aanbreken. En het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte. Dat is het verhaal. Net zo min kan in onze dagen het Joodse volk tot geloof komen. Letterlijk zoals ik het zeg. Ik zei niet een Jood, ik zei het Joodse volk. Net zo min kan in onze dagen het Joodse volk tot geloof komen. Voor het einde van de 70ste week kan dat domweg niet. Er zijn meerdere redenen voor. In de eerste plaats gewoon dat de Bijbel zegt dat niet gebeuren zal. En waarom het in onze dagen niet kan, is heel eenvoudig. Zodra namelijk een Jood tot geloof komt, hoort hij tot de gemeente met zijn hemelse roeping en erfenis enzovoorts. En als zou dus bij wijze van spreken, theoretisch, alle Joden vandaag tot geloof komen, dan is er gewoon geen Joods volk meer. Maar dat betekent niet dat het Joodse volk tot geloof is gekomen. Dat maakt deel uit van de gemeente dan. Het wordt aan een ander volk toegevoegd. De zaligheid is gegeven, de wijn gaat, staat er zelfs letterlijk, maar de zaligheid is gegeven aan een ander volk. Wel, een Jood kan tot het andere volk toetreden, maar het is dus onmogelijk dat het Joodse volk tot bekering, tot geloof, tot wedergeboorte komt. Zo gaat het dus steeds. Maar waar het om gaat is dat onder die situatie, onder de wet, inderdaad de beloften niet vervuld zouden worden. Daarom moest namelijk ook inderdaad eerst de wet beëindigd worden. In het bijzonder dan door de dood van de Heer Jezus. Want daardoor kwam een eind aan de wet. En daarna verschijnt inderdaad het ezelsveulen. Namelijk de volgende generatie, die staat op. Namelijk drukt sowieso opstanding en wedergeboorte uit enzovoort. En dat spreekt dan onder van het nieuwe verbond. Dus de ezelin en de ezel spreken over het oude verbond. En de ezelsveulen spreken over het nieuwe verbond. Dat neemt echter niet weg dat als in de Bijbel gesproken wordt over een ezelin, zoals hier, die bezweken is en daarna toch weer opstaat. Of over een ezel die in de greppel gevallen, in de put gevallen of zoiets, in het water terechtgekomen en er wordt hij weer uitgehaald. Dat dan net zo goed een beeld is van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En dat is nog een andere. Het losmaken van de ezel is precies hetzelfde. Het wegnemen van de last van de ezel is precies hetzelfde.
Met zouden die ezel zoeken?
Ik zou het wel denken, ja. Maar noem ze maar niet, want ik heb er een paar voor u. Want het is prachtig als je die dingen een beetje ziet. En je komt ze dan zo in de Bijbel tegen. Dat, ik vind dat persoonlijk een belevenis om dan zo door de Bijbel heen te gaan. En dan te zien hoezeer dat klopt, hè. Hoezeer die betekenis naar voren gebracht wordt. Achteraf vraag je waarom je het nooit eerder gezien hebt. Maar ik neem u maar even mee dan, voor de aardigheid. Ja, ik had nog wat moeten zeggen. We hebben trouwens in de schrift nog een paar ezels. Dat wordt dan vertaald met woudezel. Dat is weer een aparte soort ezel, een wilde namelijk. En die verwildert, is toch een ezel, maar verwildert. Die komt een keer of 10 voor. 10 keer. En dan nog een ander woord dat ook met woudezel vertaald wordt. Dat woord voor woudezel, laat ik het maar even onderzetten. Het heeft er niet zoveel mee te maken dat het eigenlijk een beetje een ander begrip is. Maar ja, toch wel woudezel. Een wilde ezel dus, heet dat. Een onager heet zoiets in het Nederlands. Onagerre. Ja. Die woudezel...
Dat is in het Hebreeuws. Pere.
En dat zie je zo in één keer. Een heel bekend Hebreeuws woord komt van para.
Namelijk vruchtdrager. Als werkwoord althans. Vruchtdrager.
En verder wordt het vertaald met... vertaald met... Het woord wordt uitgebreid tot... Parat.
Lijkt erop.
Parat. Komt van pereet. Is dus in wezen hetzelfde woord. En dat wordt vertaald met een...
Nog een andere ezel. Namelijk een
muilezel. Dat is een beest waarvan de moeder een ezel is en waarvan de vader een paard is. Dus ons Nederlandse woord paard is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor een muilezel. Eigenaardig, toch Nederlands, hè? Nederlands uit het Hebreeuws. Maar dat woord parat wordt vertaald met,
Zal ik hem gewoon opschrijven, met verstrooien. En dus verstrooiing.
Of met uitspreiden. Maar het is volstrekt hetzelfde als het begrip diaspora. Dat wil zeggen de verstrooiing van Israël. En dan vind je een paar dingen samen. Bij elkaar. Want die begrippen samen drukken uit hoe degene die in de verstrooiing zijn. Hoe degene die in de verstrooiing zijn wel degelijk vrucht dragen. Overigens in dat verband wijst men er dan op dat verstrooien ook gewoon kan zijn. Zaaien. Want er heeft men een woord gevonden wat rechtstreeks met vruchtdragen in verband staat. Ja, dat is het gekke ervan. Dat is het gekke ervan. Dus moet je zeggen dat de muilezel, omdat het een menging is van twee verschillende diersoorten feitelijk, is onvruchtbaar, kan niet voortplanten. Maar, en hij kan dus niet vruchtbaar zijn. Maar dus moet je besluiten dat de muilezel zelf de vrucht is. Hij is niet vruchtbaar, hij is de vrucht. Hij is de vrucht van aan de ene kant paard en aan de andere kant de ezel. Nou weet ik niet wat ik nou het eerste zal zeggen erover, dat is vaak het probleem met de gecompliceerde zaken. De muilezel namelijk is in het bijzonder een uitbeelding van de gemeente in onze dagen. In die zin dat de verwekker van het beest en dus van de gemeente inderdaad... De man dus, hè, dat is inderdaad God zelf, dan wel Christus, dus maar hoe je dat zegt. En dat is inderdaad een paard. Dat wil zeggen, een paard, in het Nederlands dan, paard, hè, staat voor koningschap, voor heerlijkheid, majesteit. Dat is eigenlijk het goede woord, majesteit. Ik wijs meestal op Zacharië 9, waar gesproken wordt over ezel. De koning komt, maar hij is arm en rijdt op een ezel. En Zacharië 10, maar dat is dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, spreekt over het paard zijner majesteit. Waarmee dus in één adem gezegd wordt, het paard staat voor majesteit en de ezel dus net voor het tegenovergestelde. Maar de mannelijke verwekker van de gemeente is God. Dat is majesteit, dat spreekt over heerlijkheid en het lijdt geen twijfel dat de gemeente deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. En geroepen is tot heerlijkheid en ook gebouwd wordt door het evangelie der heerlijkheid van Christus. De gemeente bestaat bovendien aan degenen die zien op degene die met eer en heerlijkheid gekroond is en daarom deel in zijn heerlijkheid. Want wij worden naar zijn beeld veranderd wanneer wij naar hem, de verheerlijkte, zien. Dat was weer 2 Korinthe 3 even gauw. Maar de andere kant van het verhaal is dat de moeder van de gemeente, gewoon een ezel is. En dat spreekt gewoon over het Israël in principe onder het oude verbond. Nee, dat is een heel andere context die je daaraan haalt. Hè? De moeder van de gemeente is dus inderdaad de ezel, namelijk in principe gewoon Israël. En daar hoeft u verder niks achter te zoeken. Want het is duidelijk, ook uit de normale historische lijn in de Bijbel terug te vinden, dat de gemeente ontstaan is uit de beloften die aan Israël gedaan zijn en die vervuld zijn geworden. Kortom, de gemeente wordt geacht uit Israël voor te komen, of nog een ander beeld, De gemeente wordt geacht een mannelijke zoon te zijn. Die wordt gebaard door de vrouw, namelijk Israël. En het aardige daarbij is dat de ezel dus spreekt eigenlijk over slavernij, over in een diensthuis zijn, zal ik maar zeggen, al over lasten moeten dragen. Kortom, de ezel spreekt eigenlijk over een lage positie, een onderworpen positie. En dat is net zo goed om de gemeente van toepassing te brengen, ook in positieve zin hoor. Want je kunt van de gemeente ook zeggen dat wij dienstknechten, slaven dus zijn van Christus, gevangenen van Christus enzovoorts. En dat we inderdaad ons kruis opnemen. Net als dat de Heer dat gedaan heeft, want dat staat echt heus allemaal, ook in de specifiek Nieuwtestamentische brieven, dat blijft waar. Maar dat is de aardse kant van het verhaal, want de andere kant van het verhaal is dat we delen in de heerlijkheid van Christus. Niet in de toekomst, ook nu al.
Maar
is
er vraag van een kruis?
De rug, hè?
Oh, de rug,
ja. Ja, inderdaad. Dus drukt gewoon uit, dienstbaarheid, in principe onderworpen aan God. Maar in principe spreken we dus over het oude verbond. Maar net zo goed kan zo'n beginsel toegepast worden onder het nieuwe verbond. Wij zijn in de slaven van Christus. Maakt niks uit verder. Daarom is de gemeente aan de ene kant paard, aan de andere kant ezel, dus muilezel. En voor de rest onvruchtbaar. Waarom? Omdat het gewoon het eindresultaat is. Het hoeft ze niet meer voor te planten. Heeft eeuwig leven namelijk. En onvruchtbaar voor de wereld, dat is een negatief aspect ervan. Maar het punt is natuurlijk dat de gemeente hoeft ze niet voor te planten. De gemeente heeft eeuwig leven, daar houdt alles op. En daarom die lijn van het paard en ezel komt bij elkaar in muilezel, maar daar houdt het op. Die lijn die gaat niet verder, daar kan verder niet mee gekweekt worden. Waar nog bijgezegd moet worden, dat volgens de Mosaïsche wet, het fokken heet dat geloof ik dan, hè? Het fokken van muildieren dan wel muilezels inderdaad in Israël verboden was. Men mocht geen twee rassen, twee verschillende diersoorten, moet ik juist zeggen, met elkaar kruisen. Men had die dieren wel trouwens. En men zegt dat ze dan dus uit het buitenland gehaald werden. Maar misschien werden ze toch wel gekweekt. Maar dat komt gewoon omdat die combinatie van paard en ezel inderdaad ook in zijn geestelijke betekenis onder het oude verbond niet kon. En er zijn heel veel dingen die zijn in het oude verbond verboden, terwijl ze in werkelijkheid gewoon heel goede geestelijke en zelfs gemeentelijke waarheden voorstellen. Maar onder het oude verbond mag dat dan niet. Want omdat die dingen, als ze vervuld worden, niet tot stand komen onder het oude, maar onder het nieuwe. En dat is dus het verhaal. Nou, dat even terzijde. De wilde ezel, die heb ik nog niet uitgebreid genoemd trouwens. De woudezel is de wilde ezel, dat veronderstelt een deel van Israël. Wat eigenlijk onder de wet zou moeten zijn, maar wat niet de mensen vrijheid gekozen heeft. Dat wil zeggen, hij zou lastdrager moeten zijn, maar hij is te wild. Hij kan niet getemd worden. Onagers, woudezels kunnen niet getemd worden. Er zijn trouwens meer dieren die niet getemd kunnen worden. Zebra's trouwens ook niet, ook zo'n apart volk. Maar ja, daar loopt een streepje door. Maar woudezels ook niet. Maar ze stellen wel een ezel voor. Het is, laten we zeggen, familie van een ezel. Wat ik het algemeen zo genoemd. Maar niettemin kan het niet getemd worden. Als je het mij vraagt, is dat heel uitdrukkelijk een beeld van dat deel van Israël wat nooit onder de wet heeft kunnen leven, kunnen aden. En wat inderdaad verdwenen is, gevlucht is. En de schrift is bepaald niet negatief over de woudezel. Integendeel, het spreekt zelfs over de grote kracht van het beest enzovoorts. En als je het mij vraagt, hè? Voel je hem komen? Ja, als u het mij vraagt dus, maar niemand vraagt mij, zei Hermans dan. Maar als u het mij vraagt, spreekt dat dus gewoon over de 10 stammen van Israël, in elk geval. Maar je kunt het ook breder zien. Het spreekt over diegenen inderdaad die onder de wet niet konden leven en zich daar dus ook niet aan gehouden hebben. En de 10 stammen inderdaad hebben dat ook inderdaad nooit gedaan. Niettemin worden ze wel vruchtbaar, maar die vruchtbaarheid die is er niet onder de wet. Ze hebben immers de vrijheid verkoren, die vruchtbaarheid is in hun vrijheid. Dat spreekt inderdaad over die 10 stammen die vruchtbaar zouden zijn en waaruit de gemeente tot stand zou komen. Maar goed, dat is een zijlijn, daar wou ik het niet eens over hebben vanavond. Waar ik het wel over wil hebben, is over die ezels dan, om eens een paar voorbeelden te geven. Ik hoop dat u snel met me meebladert naar Genesis 22. Genesis 22, waar Abraham Isaac zal offeren. En waarbij Isaac dan als het ware weer uit de dood opstaat, want Abraham krijgt Isaac bij gelijkenis weder uit de dood. Want zo staat het in Hebreeën 11. Dat is in Genesis 22. Daar staat, toen stond Abraham des morgens vroeg op, als ik het niet dacht. En zadelde zijn ezel, in dit geval een mannelijke, maar hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich. Dat wil zeggen, twee leden van het personeel. En ik weet niet of het u er straks is opgevallen, maar van Biliam stond het ook. Die had een ezel bij zich en ook twee man personeel. Eén ezel en twee man personeel. En waar het over spreekt? Wel, de ezel, die gaat, kijk, het offer van Isaac spreekt over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Wel, de ezel is dat dier wat inderdaad geacht werd te leven onder het oude verbond als lastdrager, maar iedereen weet dat de ezel daar een hekel aan heeft. Dat wil zeggen, hij doet het wel als je hem goed onder controle houdt, maar als het even kan, weigert het beest. Dat is een bekend verhaal. De ezel die hardnekkig is, die altijd de verkeerde kant uit wil. En bovendien zullen we in de Bijbel zo zien dat die ezels er nogal eens van doorgaan. Inderdaad hun vrijheid verkiezen en de voorkeur aan geven om wilde ezels te zijn. Maar de verlossing, ik zou bijna zeggen de lossing, want het komt ook in de Bijbel voor. De lossing van de ezel, dat wil zeggen dat de ezel een uitbeelding is van de gelovigen onder het oude verbond. Die wachten op hun vrijheid, die wachten op het aanbreken van het nieuwe verbond. En als hier het einde van het oude en het aanbreken van het nieuwe wordt uitgebeeld door, zeg maar, de dood en opstanding van de zoon van Abraham, dubbelzinnige kan ik het niet zeggen, dan is daar één ezel bij, in elk geval, en twee jongeren. Verder niet met namen genoemd. Maar die twee jongeren zijn dezelfde die later gezien werden. Nou, bijvoorbeeld bij het graf van de Heer Jezus na zijn opstanding. En later op de Olijfberg bij zijn hemelvaart. Nee, typologisch bedoel ik natuurlijk, hè. Kortom, die twee jongeren beelden inderdaad de positie van de gemeente uit. En het zijn er twee, omdat het gaat om dubbelheid. Het gaat namelijk over eerst geboorterecht. Inderdaad de positie van de gemeente uit. En het zijn er twee, omdat het gaat om dubbelheid. Het gaat namelijk over eerst geboorterecht. Nou, dat is het verhaal. Verder wordt over die lui niks gezegd. Maar ze zijn erbij, omdat de ezel spreekt over bevrijding van het oude verbond en daarna het aanbreken van het nieuwe verbond. En als het aanbreekt, komt eerst die gemeente van eerstelingen tot stand, uitgebeeld in deze twee jongeren. En als ze jong zijn, dan spreekt het inderdaad over pasgeboren. Dat wil zeggen, nou, in werkelijkheid kunnen ze wel 40 jaar oud geweest zijn, met gemak. Maar jongeren spreekt altijd over een volgende generatie. Dat wat later zal komen. En daardoor, jongeren in de Bijbel zijn bijna altijd gewoon, want ik heb ze niet allemaal gecheckt, maar zijn bijna altijd, zeg ik dan dus, een beeld van het nieuwe verbond. Als er maar één jongeling is, is het altijd Christus. De eerstgeborene. De eerste van een nieuwe generatie, van een nieuwe schepping enzovoorts. Dat duidt het op. Nou, verder hoef ik er eigenlijk niks van te lezen, want het moet maar gewoon bekend zijn. En dan neem ik u verder weer wat mee naar Genesis 44. Ja, trouwens in Genesis 22 ook een mooi beeld van die ram. En die doornstruiken verwart, hè. Die had een doornenkroon op het hoofd. Ja. Maar goed, daar gaat het nou niet over, dus we gaan er gewoon door. Genesis 44, vers 13. U merkt hoe vermoeid ik het heb om los te rukken van zo'n schriftgedeelte. Hè? Ja. Genesis 44, waar de zonen van Jacob naar Jozef gaan. En dat is in Genesis 44, vers 13. Daar staat, toen scheurden zij hun klederen en ieder man laadde zijn ezel op en ze keerden weder naar de stad en in het bijzonder naar Jozef. En als die broers naar Jozef gaan, is dat in elk geval de uitbeelding van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Zelfs van gemeentelijke waarheid, want daar spreekt het wel degelijk over. In Egypte immers is men bij Jozef om daar te overleven en men reist daar inderdaad op ezels. Als het nieuwe verbond aanbreekt, zijn er ezels bij betrokken. Goed, gaan we even verder. Genesis 49, vers 11. Dat vind ik altijd zelf een hele mooie. Genesis 49, vers 11. Waar een zegen wordt uitgesproken over Juda dit keer. Genesis 49. Waar in vers 10 staat, de scepter, de roede, dan wel de stam. Maar de scepter van Juda zal niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Een geheimzinnige aanduiding. Hè? Silo. Een geheimzinnige aanduiding van Christus, dat weet iedereen. Maar men heeft mij nog nooit verteld waarom het zo geheimzinnig is, die aanduiding. Of waarom er zo nodig een geheimzinnige aanduiding moet staan. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Waarom staat er niet gewoon totdat de Messias komt of dat de koning komt, maar waarom staat er totdat Silo komt? Even los van de betekenis van het woord silo. Nou, heel eenvoudig, omdat het niet alleen gaat om de komst van de Heer Jezus, maar het gaat zelfs om de komst van de gemeente. De mystieke Christus, zeg maar. Dan als ik zeg mystiek, dan zeg ik dus eigenlijk de verborgen Christus. Maar in het algemeen wordt onder de uitdrukking verstaan Christus en de gemeente. En dat is het maar net. Maar in het Oude Testament blijft dat verborgen, dus staat het er zo. Totdat Christus en de gemeente komt dus. En aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn, waarbij in het midden gelaten wordt of het is aan Juda of aan Silo. In de praktijk maakt het niet veel verschil. De volkeren zullen namelijk gehoorzaam zijn aan de Messias en aan de gemeente en daarmee ook aan Juda, want de Heer is de leeuw uit de stam van Juda. Dus het maakt niet zoveel uit. En dan Juda verder, vers 11. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijner ezelin aan de edele wijnstok. Maar er staat dus twee keer hetzelfde, eigenlijk. Want de jonge ezel is uiteraard een ezelsveulen, geboren uit de ezelin. En de gedachte is dan dat de ezelin gewoon een beeld is van Israël onder het oude verbond. Maar de jonge ezel, mannelijke ezelsveulen wat eruit voortkomt, is uiteraard een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En ik ben geneigd te zeggen, dat gebeurt in verband met de gemeente. Dat is de gemeente. Die jonge ezel dus. En die wordt verbonden aan de edele wijnstok. Daar zit hij aan vast. Ezels worden altijd vastgezet, anders lopen ze weg. Maar deze ezel is gebonden aan de wijnstok. En dan zijn we weer rond. De wijnstok is een beeld van de beloften die aan Abraham en Isaac en Jacob gedaan zijn. Met andere woorden, ik lees hier dus in dat de gemeente inderdaad tot stand komt op grond van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En ook moet beschouwd worden als de vervulling daarvan. Ofwel, de gemeente is rechtstreeks verbonden met Abraham. Er staat het trouwens ook in Galaten en in Romeinen ook, maar in bijzonder in Galaten 3, waar staat dat Abraham de vader is van alle gelovigen, maar het wordt daar speciaal toegepast op de gemeente.
Is die edelste wijnstok ook gelijk aan de ware wijnstok?
Dat kan natuurlijk niet anders. Dat moet de ware wijnstok zijn. Maar er komt dan er komt nog wel bij. Eerst heet het wijnstok en dan wordt het nog een beetje overdreven. De edelste wijnstok. Ik kan niet goed zeggen hoe ik daaraan kom, maar als het gaat om de wijnstok, dan zeggen we gewoon, het zijn de beloften, de bekende beloften, hè. Maar als hij dan nog edel en zelfs edelst genoemd wordt, dan gaat het dus om de hoogste vervulling van de beloften aan Abraham. En zoals bekend, we hebben er twee. Twee vervullingen. De een is de aardse lijn in verband met Israël en de volkeren, in verband met de openbaring van het koninkrijk. En de hogere vervulling is de toepassing van diezelfde beloften op de roeping van de gemeente, in verband met een hemelse roeping, een hemels koninkrijk en een hemels erfenis. Het is moeilijk uit te leggen hoe ik daar nou bij kom. Kijk, in het Nieuwe Testament, zal het even proberen, een voorbeeld geven. In het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, maar ik, uit mijn hoofd doe ik het dan maar even. Daar vinden wij een vergelijking tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude heet heerlijk, maar het nieuwe is uiteraard heerlijker. Of het oude is heerlijk, maar het nieuwe is meer in heerlijkheid. Maar zo staat het er niet. Er staat, het nieuwe is veel meer in heerlijkheid. Heb u dat? Want het punt is, dat als gesproken wordt gewoon over de aardse toepassing van het nieuwe verbond, de normale, letterlijke, meest letterlijke die er is, dan is het nieuwe verbond meer heerlijk, meer in heerlijkheid dan het oude verbond. Maar aangezien het in 2 Korinthe 3 gaat om de toepassing van het nieuwe verbond op de hemelse lijn, op de gemeente dus, heet het niet meer in heerlijkheid, maar heet het veel meer in heerlijkheid. Dus dan wordt het twee keer vergroot. En dat is feitelijk ook waarom het hier gaat. De wijnstok spreekt over de vervulling, over de beloften en eventueel de vervulling ervan, maar er staat op de edelste wijnstok, zodat het gaat om de grootste beloften. En dat is wat Petrus zegt. Die gebruikt die uitdrukking. Die zegt, uit mijn hoofd weet ik het zo gauw niet, dat God ons de meest heerlijke, de grootste beloften geschonken heeft. 2 Petrus 1. Zoek het maar eens op. Niet belofte, betere belofte. Niet de vervulling van de belofte, zelfs vervulling van betere beloften. Enzovoorts. Nou, hier staat dus, hij, Juda, bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, namelijk het veulen zijner ezelin. Het is dus inderdaad een jonge ezel, geboren uit de ezelin, bindt hij aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed, een aardige uitdrukking, wijndruivenbloed, alles bij elkaar. Het spreekt helemaal over de beloften en de vervulling daarvan, namelijk het eeuwige leven onder het nieuwe verbond enzovoorts. En als hij zich daarin wast, betekent het uiteraard dat hij inderdaad deel krijgt aan het nieuwe verbond. Het oude besmette kleed, het zondige kleed wordt afgelegd, dan wel, het wordt gewassen in het bloed van Christus. Daar komt het op neer. En eigenlijk moet je natuurlijk meteen gewoon herkennen dat die Juda, dat weliswaar Juda genoemd wordt, maar dat in werkelijkheid eigenlijk over de Heer Jezus, de laatste Juda om zo te zeggen, gesproken wordt. Ja, het is heel onbekend, maar als u het mij vraagt, al deze zegeningen hier in Genesis 49 hebben een toepassing, hebben eigenlijk hun enige toepassing in de dagen waarin wij leven, ongeacht over welke stam het gaat.
Kun je dat nog eens herhalen?
Dat dacht ik al, ja. Alle zegeningen die Jacob uitspreekt over die zonen hebben een toepassing, hebben een vervulling in onze dagen. En ook uitsluitend in onze dagen. En lees die zegeningen maar na. Zij zijn in hoge mate symbolisch. Bijna alles wat er gezegd is, kan onmogelijk letterlijk opgevat worden. Maar met een beetje goede wil kun je sommige dingen letterlijk opvatten, maar ze worden dan meteen tamelijk zinloos trouwens. Maar wat ik zeg dus is dat al deze zegeningen rechtstreeks verband houden met de situatie in onze bedeling. Dat maakt het wat lastig, want voor zover we het letterlijk met stammen in verband brengen, wordt het heel moeilijk, omdat de stammen individueel slecht te lokaliseren zijn. Maar ja, dan nam ik Juda en u ziet de uitspraak over Juda heeft met de stam van Juda eigenlijk niks te maken, heeft maar te maken met die ene uit Juda, namelijk Christus zelf. Daar gaat het eigenlijk alleen maar over. En dat de scepter van hem niet wijst? Nee, natuurlijk niet. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid. God heeft hem gesteld over de werken zijner handen. Dat is allemaal gebeurd sinds zijn opstanding. Kortom, de laatste erfgenaam van Juda heeft inderdaad een eeuwig koninkrijk ontvangen. Dat klopt precies. En voor sommigen, sommigen weten waarschijnlijk wel wat ik ooit eens al gezegd heb over de profetie over Azer. Over de stam van Dan, de naam van Dan die hier gebruikt wordt. Nou, daar herken je de stam van Dan nauwelijks in, maar je herkent er wel gemeentelijke waarheid in. Kortom, al die dingen die hier gezegd worden, worden toegepast op onze dagen en op de gemeentelijke situatie. En waarom dat zo is? Wel heel eenvoudig, dat komt omdat het uitgesproken wordt in Egypte. Buitenslands. In de dagen dat er hongersnood eigenlijk is in Canaan, zou ik maar zeggen, waar men vanwege de honger het land verlaten heeft, waar de zaligheid ergens anders terechtgekomen is, niet onder Juda eigenlijk, maar onder Jozef, kortom, niet bij Israël, maar de gemeente, dan wel niet bij de twee, maar de tien. Ik begin het wel zachtjes te zeggen, langzamerhand. Daarom herhaal ik, niet bij de twee, maar bij de tien, enzovoorts. Kortom, die hele situatie van de voorgaande hoofdstuk uit Genesis spreekt daarover. En binnen dat kader zal men dus ook deze zegeningen over de zonen van Jacob moeten lezen. Maar sprake van een ezelin die geboorte heeft gegeven aan een ezelsveulen, een mannelijke ezel dus. En die wordt verbonden aan de wijnstok, de edelste wijnstok. Nou, daar gaat het maar om. Die ezelin die geboorte geeft aan het ezelsveulen is heus hetzelfde als uit Openbaring 12. De vrouw die leven geeft aan een mannelijke zoon. En die wordt verbonden met, nou, waar wordt hij mee verbonden? Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Mag dat alsjeblieft de edelste wijnstok heten? Als wijn staat voor leven, dan staat de edelste wijnstok voor het meest eeuwige en hoogste leven wat er is. Nou, dat is inderdaad wat wij ontvangen hebben. Zei Petrus, onder andere dan 2 Petrus 1. Ja, daar spreekt het over. En wat het anders betekent, ik hou me aanbevolen. Goed, dan laten we het eerst even bij, want het is de hoogste tijd voor de koffie. In Genesis 49, vers 11 waren wij bij de uitspraken over Juda. Het was niet mijn bedoeling om alle ezels te noemen, want er lopen er nogal wat rond in de Bijbel. En ik zal die andere dus even overslaan. Nee, in de Bijbel. Ik zal die andere dus even overslaan. Dat was die namelijk uit vers 14. Issachar, de sterkgebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouders om te dragen en was dienende onder zijns. Hij was bezweken onder die pakken, onder twee pakken. Niettemin, toen hij het goede land zag, stond hij weer op en droeg toch die dubbele last. Nou, wat dat is, lijkt me ook niet zo moeilijk. Was bezweken onder het oude verbond. In de dagen van het oude verbond last te dragen. Niettemin, hij zag het land, hij zag de heerlijkheid die voorgesteld was, hij zag het nieuwe verbond. Het beest stond dus op en droeg een dubbele last, zijnde een uitbeelding van het dubbele deel. Niet van het oude verbond, maar het nieuwe verbond en de beloften daarvan droeg hij enzovoort. Kortom, al deze uitspraken zijn rechtstreeks van toepassing op de dagen waarin wij leven. Nou, meer zal ik daar dan even niet van zeggen, want ik zou het niet allemaal noemen. Dus dan kom ik even bij Exodus 4... waar de verlossing uit Egypte tot stand moet komen, onder Mozes, waar Mozes zojuist gezonden is om naar Farao te gaan en te zeggen, let my people go, want het schijnt dat hij dat in het Engels gezegd heeft. En terwijl hij onderweg was, wordt het verhaal onderbroken, want hij komt onderweg ergens in een herberg. En dan moet de zoon besneden worden enzovoorts. Dat is een onderbreking in het verhaal. En dat is dus weer een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Hè? In afwachting van de uiteindelijke verlossing van Israël. De geschiedenis herhaalt zich vele malen. Die onderbreking was er natuurlijk al toen Mozes uit Egypte moest vluchten naar Midian. Om vanuit Midian weer terug te gaan enzovoorts. Dat is ook al geweest. Maar hier herhaalt zich dat gewoon. Dus precies weer dezelfde gedachte. Steeds opnieuw terug in andere beelden. Maar goed, in dat verband wordt er gezegd in vers 20. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen, hoeveel? Twee, jawel. En voerde hen op een ezel. En keerde weder in Egypte land. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand, enzovoort. Dan heb je Mozes, gaat op weg om zijn roeping te vervullen. Net als Abraham op weg ging om zijn roeping te vervullen. Hij had een ezel bij zich en twee jongelingen. God gewoon bij elkaar. Volstrekt onbelangrijke details wat de historie betreft. Maar profetisch moet het me duidelijk zijn. Het spreekt inderdaad over de gemeentelijke zaken dan. Nou, daarna hebben we de ezel van Biliam. Heb ik u dat al verteld? De ezel van Biliam komt 14 keer voor. Ah. Zegt u niks? Nee? 14 spreekt over de dubbele vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Ja, ja, vandaar dat de 14, voor zover ik weet, voor het eerst in de Bijbel voorkomt, in Genesis 14. Niet lachen. Dat bedoel ik niet. In Genesis 14, want daar verscheen Melchizedek. In het 14e jaar. Van wat, dat doet er nou niet toe, maar in het 14e jaar. En toen verscheen Melchizedek. Die we later weer tegenkomen in Hebreeën, zijnde de 14e brief van de apostel Paulus. Nou ja, anders gewoon de 14e brief in het Nieuwe Testament, dat maakt me niet uit. Maar in ieder geval 14e brief, waarin gesproken wordt over Melchizedek, waarin uitgelegd wordt hoe het Nieuwe Verbond een hogere toepassing heeft gekregen in het hemels Jeruzalem in plaats van in het aardse enzovoorts. En waarin dan ook 14 keer sprake is van betere dingen. 14 dus. Want normaal zou de vervulling van de belofte de 7 brengen. De rust namelijk, 7. Wordt er dan ook uitgebreid besproken in Hebreeën. Maar in plaats van de 7 komt er zelfs 14. Namelijk de hogere. En in zekere zin dus dubbele vervulling van diezelfde belofte. Nou goed, dat allemaal maar even terzijde. Daarna hebben we nog een leuke, dat vind ik persoonlijk een heel leuke ezel. Die van Simson. In Richteren 15. Kennen jullie die ezel van Simson? Ja, de ezel was dood. De ezel was dood. Maar er lag nog een stuk been van die ezel. In Richteren 15 is dat. Waar staat, en hij vond een vochtig ezelskinnenbakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee 1000 man. Toen zei Simson, met een ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. Leuk hè, het is eerst 1 en dan is het toch 2. Hetgeen meteen al wijst naar nieuwtestamentische waarheid en in het bijzonder zelfs gemeentelijke waarheid. Maar hier is het kinderbakken van een ezel, dat wil zeggen de onderkaak van een ezel wordt gebruikt. En daar gaat die, de onderkaak hangt altijd rechtstreeks samen met het woord. Wat doe je met onderkaak? Spreken. Breng je het woord voor. En als de onderkaak nat is, als het kortom als er water in staat, dan is dat water een beeld uiteraard van het woord wat via die onderkaak wordt voortgebracht. Dus typologie, ja natuurlijk. Ja. Als het een beetje goed is, dan hebt u altijd water in uw kinderbakken staan. Dat hoort zo. En met dat u woord voorbrengt, produceert u ook dat spraakwater, zullen we zeggen. Ook aangeduid als consumptie. Ja. Het woord eruit de mond uitgaat. Je mag aannemen dat deze ezel dus eigenlijk gesproken heeft. Want die ezelskinnenbakken duidt uiteraard op het woord van de ezel. Dus Simson versloeg de Filistijnen met het woord dat de ezel gesproken had. Dat is eigenlijk het verhaal. Nooit gelezen in het Nieuwe Testament. Als Paulus wat zegt tegen de hoge priester, krijgt hij een slag tegen zijn kaak. Een kaakslag. En als de Heer Jezus wat zegt tegen de hoge priester, dat had ik eigenlijk eerder moeten noemen, gebeurt hetzelfde. Wordt hij voor de kaak geslagen. Als het een beetje goed gericht is, Dan valt zo iemand die tegen de kaak geslagen wordt meteen buiten Westen, heet dat. Zeer gevoelige plek. En waarom? Omdat de onderkaak dus inderdaad staat voor het woord. En dat is eigenlijk de enige echte kracht die een mens heeft. De kracht van het woord. Daar gaat het om. De mens sloeg, slaat op de kaak als men wil dat iemand zijn mond houdt. Kortom, de kaak, ook deze kaak van de ezel, is een beeld van het woord dat gesproken zou worden. Wordt bevestigd dat het ding nog vochtig is ook. Later, maar in de vertaling blijkt dat niet helemaal zo duidelijk meer. Later brengt die kaak zelfs nog zoveel water voort dat Simson ervan kan drinken. Maar dat kan ik moeilijk uitleggen, dat is te ingewikkeld. Maar het staat er inderdaad een paar versen verder. Dat hij dorst kreeg en te dronk hij het water uit de kaak van die ezel, eigenlijk. Leggie, ja. Want dat is die kaak, hè? Ja, in vers 19. De holle plaats die in Leggie is, maar het is de holle plaats die in de kaak is. Sommigen hebben dat ook zo vertaald, maar dan begrijpen ze het niet. Maar dat doet er ook niet toe wat er letterlijk gebeurde. In ieder geval moet duidelijk zijn dat hier Simson geacht wordt te drinken van het water wat stond in Leggie en dus in die kinnebak. In de kaak van de ezel. Hij dronk dus van het woord van de ezel, dat is de gedachte. Maar het is met hetzelfde woord van de ezel waarmee de Filistijnen doden. Wie is dan die ezel? Dus in wezen gewoon de Heer zelf. Ja, de Heer zelf. Die kwam inderdaad onder de wet. Met het woord Gods trouwens. Die kwam onder de wet, en dus een ezel, in vernedering. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En wie werden er hier geslagen? Filistijnen toch? En Filistijnen staan in de schrift in het algemeen voor degene die onder de wet leven. In ongeloof overigens, maar die onder de wet leven. Eigenlijk zelfs, want dat is in de gevallen waarin ik gecontroleerde binnen geschiedenissen steeds het geval. Eigenlijk is het zoals het gaat om degene die onder de wet leven terwijl de wet al lang beëindigd is. Na dat einde der wet leeft men niettemin nog onder de wet. Dat zijn de Filistijnen. Ik ga daar maar eens een poosje over nadenken. Dat betekent dus dat de Joden die onder de wet leven eigenlijk Filistijnen zijn. Verlost uit Egypte, maar niet in Canaan. Nou, wat ligt er tussenin? Palestina, het land der Palestijnen ligt daartussen. En Israël werd verlost uit Egypte, maar de Heer zei, ze gaan niet door het land van de Filistijnen. Want dan komen ze in de strijd terecht en dan gaan ze helemaal weer terug naar Egypte. Dus stuurde de Heer hen een andere kant op. Wat is het? Exodus 13, geloof ik. Jazeker, om het land van de Filistijnen en dus door de woestijn. Want Filistijnen staan voor het leven onder de wet nadat de wet beëindigd is. Terwijl dus niet meer hoeft. En die worden alleen verslagen met het woord Gods. Het woord van de Heer Jezus. Die kwam onder de wet, ezel dus, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En als Israël hier belaagd wordt door Filistijnen, wordt het in wezen belaagd door de wet. Maar via Simson en via het ezelskinnenbakken worden ze daarvan verlost. Want de ezel is een beeld dus van eigenlijk het gelovige overblijfsel. In en dus door de dagen van de wet. Deze ezel is trouwens ook dood, maar hij spreekt nog nadat hij gestorven is. En door de adem zijns monds verdoet hij de tegenstanders. Toch mooi symbolische taal, of niet? Ja, kost een beetje moeite om het te begrijpen, maar goed. Nou, dan laat ik het maar weer even bij. Ik zeg dus altijd, deze ezel, dat moet die van Biljam geweest zijn, want waarom zou die kaak gebruikt worden? Omdat de kaak ooit woord heeft voortgebracht in de Bijbel, ken ik maar één sprekende ezel. Het is van Biljam. Dus kom je er toch bij terecht. Maar niettemin, laten we eens even afspreken onder elkaar. Wat zegt een ezel eigenlijk? Zo even tussen haakjes. Als hij praat, wat zegt hij dan?
Ja.
Ja. Inderdaad. Met andere woorden, hij spreekt de naam van Jehovah uit. Ik kan het ook niet helpen, maar het is een beest wat inderdaad van nature de naam des Heren aanroept. Daar staat het voor, onder zijn last. Maar hij roept de naam des Heren aan. Dat is een ezel. Zou ik u zeggen, dom ben je als je je aan een steen stoot.
Daar zou ze ezel, God zegt van mij.
Precies, dom ben je als je aan de steen stoot. Maar in de Bijbel staat gewoon, je bent ongelovig als je aan de steen stoot. En van het Joodse volk, als volk wordt gezegd, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En hoe men erbij komt, weet ik niet. Maar van de ezel zegt men, ik vind het schitterend omdat het niet eens in de Bijbel staat, daarom vind ik het zo mooi. Van de ezel zegt men, ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. En hoe men erbij komt, weet ik niet, maar het is volmaakte Bijbelse typologie. Dat is namelijk Petrus. Die stootte zich eenmaal aan de steen en zei, ik ken die mens niet. Nou ja, driemaal herhaald, maar bij één gelegenheid dus. Maar de volgende keer, toen zei hij dus driemaal, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding, dus Petrus dus ook een uitbeelding van degene die onder de wet weliswaar de Heer verwierpen, maar die daarna, na de opstanding van Christus, tot aanvaarding van Christus kwamen. Eén keer gestruikeld, maar de tweede keer niet. En daar heb je het weer, hè? Dus een beeld van gelovig overblijfsel. Maar eigenlijk staat het niet in de Bijbel, dit, dus dat mag ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar goed, daarom neem ik u maar weer even verder mee naar de ezelinnen in 1 Samuel 9. Maar in vers 1 staat, er was een man van Benjamin, wiens naam, Benjamin is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de Joden. Niet te verwarren met Dan. Dan is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Maar Benjamin is een beeld van gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Er was een man van Benjamin, wiens naam was Kes, een zoon van Abiel, de zoon van Zero, de zoon van Bechora, de zoon van Afia, de zoon van eensmans van Jemini, een dapper held. Die had een zoon, wiens naam was Saul, een jongeling en schoon. Ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen Israëls. Van zijn schouder en opwaarts was hij hoger dan al het volk. Je zou bijna eens denken dat het Saulus was uit Handelingen. Alleen, die was in geestelijke zin alleen groter. Maar de man is even aan ons geïntroduceerd. Hier lees je voor het eerst van Saul. En dan begint het verhaal met de ezelinnen. Eigenlijk en de ezelinnen. En de ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren verloren. De weg kwijt, dus zoek geraakt. Dat was verloren zijn, hè? Zoek geraakt. Daarom zei de Kis tot zijn zoon Saul, neem nu een van de jongens met u en maak u op en ga heen en zoek de ezelinnen. Enzovoorts. De ezelinnen zijn dus zoek. Saul gaat ze zoeken, maar terwijl hij op zoek is naar de ezelinnen, komt hij terecht bij Samuel. Om namelijk aan Samuel te vragen waar hij die ezelinnen misschien moet zoeken. En in plaats daarvan zalft Samuel Saul tot koning. En daarna wordt er vastgesteld dat de ezelinnen gevonden zijn. Saul wordt tot koning gezalfd en de ezelinnen zijn terecht. Dat is in vers 20. Nee, daar ben ik niet. Ik ben nu in 9, vers 20. Want de ezelinnen aangaande die gij heden de derde dag verloren hebt, zet u haar daarop niet, want ze zijn gevonden. En winst zal zijn al het gewenste dat in Israël is. Is het niet van u en van het ganse huis uw vaders? Daar is hij terug. En in 10, vers 2 staat waar ze gevonden waren. En dat is helemaal interessant. Bij het graf van Rachel. 10 vers 2. Als gij heden van mij gaat, zo zult gij twee mannen, jawel, die waren vroeger al bij Abraham toen Isaac geofferd zou worden. Benader inzien de zonen van Mozes. Maar goed, zo zult gij twee mannen vinden bij het graf van Rachel aan de landpalen van Benjamin te Zelza, die zullen tot u zeggen, de ezelinnen zijn gevonden. Die gij zijt gaan zoeken en zie, uw vader heeft de zaken der ezelinnen verlaten en hij is bekommerd voor jullie, de zeggende, wat zal ik om mijn zoon doen? Enzovoorts. En de graf van Rachel, Nou, waar is dat? Dat is bij Bethlehem, Efrata. Dat is waar de Heer Jezus geboren is. Nee, waar Benjamin geboren werd, maar waar ook de Heer Jezus geboren werd. Zelfde plek. Verwijzing dus inderdaad naar het begin, het aanbreken van het nieuwe verbond. Met de komst van een gelovig overblijfsel uit Israël, uit de Joden bedoel ik dus, waarvan Benjamin nou eenmaal de uitbeelding is. Kortom, in dit verhaal is sprake van inderdaad de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Maar in die tussentijd is er sprake van ezels die zoek zijn. En dat is een uitbeelding van onze bedeling, waarin de ezels inderdaad zoek zijn. Weg, bevrijd, verlost van de wetname, verlost van het oude, maar het nieuwe is nog niet aangebroken. Voor hun niet in elk geval. En het spreekt dus inderdaad over een Israël in de verstrooiing in onze dagen. Nou, meer kan ik er zo gauw niet over zeggen, want het wordt gecompliceerd allemaal. Dus fenomenale dingen zijn dat, ja. Ja, typologie. Schitterend. Wij kennen daar trouwens nog een heel ander verhaal, een paar hoofdstukken verder, in 1 Samuel 25. Ik heb gemerkt dat vrijwel niemand die geschiedenis kent. Een heel aparte geschiedenis binnen het leven van David. Heeft verder met de rest van de geschiedenis niks van doen. Je kunt het eruit halen. Het is helemaal geïsoleerde geschiedenis. Het staat helemaal apart. Dat is mooi. Dat is ook een mooi onderwerp dus. Hè? De geschiedenis van David. Hoewel ik eerlijkheidshalve moet zeggen dat de praktijken die David daarop nahield niet door iedereen gewaardeerd zullen worden. Want als zo iemand in onze dagen hetzelfde zou doen als wat David deed, zou je niet alleen in de gevangenis worden opgesloten, maar bovendien geëxcommuniceerd worden. Hè? U kent de geschiedenis niet. Nee, ik zie het. Maar niettemin, hij vindt er een vrouw. Daar komt het op neer. Een vrouw, Abigail, die rijdt op een ezel. En die ezel wordt dan ook 3 maal genoemd. 1 Samuel 25, vers 20. Het geschiedde nu toen zij op de ezel reed, inderdaad, en dat ze afkwam in het verborgene des bergs, en ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet en zij ontmoetten hem, enzovoorts. En de hele geschiedenis is in de, eigenlijk, je zou er een film over kunnen maken. Misschien is dat ook wel gebeurd trouwens. Hè? Ja. Maar hoe David daar tegen een vrouw oploopt, met wie hij uiteindelijk ook inderdaad trouwt, nadat haar man overigens overleden is, want daar komt het op neer. Maar de aardigheid is natuurlijk dat deze Abigail in het algemeen in beeld is van de gelovig overblijfsel van Israël. En die rijdt dus inderdaad uitdrukkelijk op een ezel, waar ze verscheidene malen gracieus afstapt. Nee, dat is nog netjes, want toen Rebecca Isaac zag, toen reed ze op kameel overigens, toen viel ze er gewoon af. Hè? Ooit gelezen? Ja, was zo helemaal. Die viel echt zomaar in zwijm. Was dus ook even van de wereld. Wat dat uitbeeld zou je langzamerhand ook moeten weten. Maar goed. Maar hier dus Abigail, een beeld van een gelovig overluister uit Israël. In het bijzonder de gemeente is dat ook. Maar er ligt nou niet helemaal nadruk op. Maar inderdaad rijdend op een ezel. Daar gaat het om. En de andere ezel die ik zou moeten noemen was natuurlijk die van Zacharië 9 vers 9. Maar ik neem aan dat u die geschiedenis zo wel ongeveer uit het hoofd kent. Nee, hij komt veel vaker voor, maar daar begin ik nou maar niet aan. Maar in Zacharië 9 vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen. Dat wil zeggen, uw koning zal tot u komen, of voor u komen. Rechtvaardig, dat is wat je van de koning mag verwachten. En deze keer zou ik het woordje en nou maar eens echt met maar vertaald hebben. Maar hij is heiland. En heiland is gewoon een synoniem voor, nou, kun je makkelijk invullen hoor. Als de Heer geen koning is, wat is hij dan wel? Priester. Dan heb je de enige andere mogelijkheid. De hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, jawel. De koning zal komen, maar hij komt als heiland. En het is inderdaad in het Nieuwe Testament het woord wat gebruikt wordt ter aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat lijkt me duidelijk. De heelmaker, de genezer, de onderhouder. Hij is een heiland, arm in plaats van rijk en rijdende in een ezel in plaats van op dat paard uit Zacharia 10 vers 3. En dan speciaal en op een veulen, een jong der ezelinnen, maar in plaats van dat hij nou ezels gaat tellen, wijs ik jullie maar op dat je en leest voor namelijk. Hè? Er staat dus gewoon rijdend op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Een mooi voorbeeld van hoe en gewoon betekent. Namelijk, hij rijdt op een ezel, namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. En dan moet je eens kijken wat er nog meer staat. Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien. Maar Efraïm staat voor 10 stammen. En de paden uit Jeruzalem, dat staat voor 2 stammen. En bedenk dan dat dit geschreven werd door Zacharia na de Babylonische ballingschap, na de terugkeer van een deel van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Het was heus een 2 stammenrijk. De 10 stammen waren honderden jaren tevoren al zoek geraakt in de Assyrische ballingschap. En toch zegt hij, ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien. Profetie over 10 stammen dus. En de paden uit Jeruzalem, waarbij ze natuurlijk bij elkaar gezet worden, want wagens en paden horen bij elkaar, net zo goed als het Efraïm en Juda, Jeruzalem dus bij elkaar horen. Maar daarna, ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Waarna de volgende vraag is, is vers 10 al vervuld? Nee, natuurlijk niet. Het gaat over de openbaring van het koninkrijk. Blijkt ook wel, zeker uit de volgende verzen. En eigenlijk ook uit de voorgaande verzen, eerlijk gezegd. Maar de aardigheid is dat de hele profetie, trouwens heel Zacharia eigenlijk in principe spreekt over de komst van Christus om zijn koninkrijk te openbaren. De bekering, de verlossing van Israël, de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Niettemin staat er hier in ieder geval 1 tekst tussendoor waar staat hij zal komen als heiland, arm, rijdend op een ezel, maar in ieder geval wel rechtvaardig. En dan zeggen we, nou ja, dat is vervuld, want dat staat er gewoon, dat is vervuld bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, zodat we dat vers wel weer door kunnen strepen, dat is niet meer van belang, dat is al gebeurd. Maar dat is nou het grote misverstand, want in werkelijkheid is het zo dat alle keren dat in het Nieuwe Testament staat, dit is vervuld, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. Elke keer als dat er staat, is het een halve waarheid. Dat wil zeggen, het is wel waar, het is dus ook volledig waar. Maar neem niet weg dat dezelfde profetie waarvan gezegd wordt dat die daar vervuld werd, alsnog een andere vervulling zal hebben. En de vervulling die er gekomen is in het verleden dan, is een illustratie van een veel hogere, veel grotere vervulling van dezelfde profetie. Ik kan het met gemak aantonen, want er zijn enkele voorbeelden van schriftplaatsen waar het zo staat. Dit is gebeurd omdat die in die profetie vervuld zou worden, maar dan blijkt dat jaren later een heel andere gebeurtenis plaatsvindt. En dan staat er ook, dit is gebeurd omdat diezelfde profetie vervuld zou worden. Dan gaat het om 2 totaal verschillende toepassingen van dezelfde profetie. Waarmee maar gezegd wil zijn dat al die profetieën waarvan gezegd wordt in de Bijbel dat ze vervuld zijn, dat die profetieën zelf nog een andere vervulling zullen hebben in de toekomst. Kortom, ze hebben een dubbele vervulling. 1 in verband met de verborgenheden van het koninkrijk en 1 in verband met de openbaring van het koninkrijk. Of 1 letterlijke en meestal wat geforceerde vervulling, zodat niemand kan zeggen, want er moeten nog profetieën vervuld worden eer de Messias komt. Maar daarna, na het ongeloof van Israël, na de terzijdestelling van het Joodse volk, zou alsnog diezelfde profetie een definitieve, maar dan ook een echte en een veel serieuzere vervulling krijgen. Want als je deze uitspraak in Zacharia 9 vers 9 in het verband leest, dan moet je toch tot de conclusie komen dat, sorry dat ik het nou zo zeg, ik moet me dat niet kwalijk nemen, maar dan moet je toch tot de conclusie komen dat het gezeur over de Heer die rijdt op een ezel, zo midden in het hoofdstuk, dat is toch echt niet op zijn plaats. Dat is ineens zo'n verschrikkelijk laag niveau van praten. Wat maakt het ons nu uit waar hij op rijdt? Heeft dat er nu mee te maken? Want waar het over gaat, is dat de Filistijnen verslagen zullen worden. Volgende verse, 9 tot en met 8. De steden, de Filistijnen, de Palestijnen, dus dat moet nog gebeuren. En daarna wordt gezegd dat het Griekse Rijk, dat Griekenland, wat er nog niet eens is, wat moet nog komen. Want dit werd geschreven in de dagen van het oude Griekse Rijk, maar het gaat over dingen die veel later geschieden zouden. Hè? Dat laatste Griekse Rijk, wat in wezen nog moet komen, dat zou verwoest worden. En dat is wat hier staat. Het gaat om uiteindelijke definitieve komst van de Messias enzovoort. En ertussenin staat ineens een tekst die dan toegepast zou moeten worden op de eerste komst van Christus. En dan nog over zoiets onbenulligs van welk vervoermiddel hij nou eigenlijk gebruik maakt. Ja, en dan wordt het nog 3 keer aangehaald, het Nieuwe Testament. 3 keer, 4 keer. 3 keer, 4 keer. Weet ik trouwens niet uit het hoofd. Hè? Over de zogeheten intocht in Jeruzalem. Wat het ook niet was, maar goed. Nee, het punt is gewoon dat wat hier beschreven wordt in werkelijkheid een veel hogere toepassing heeft. Omdat deze hele uitspraak spreekt over de Christus die weliswaar komen zal. Maar niet alleen, maar samen met een ezel. Nou ja, samen met het veulen van een ezelin. En even een lijntje vasthouden. De mannelijke veulen van die vrouwelijke ezelin is gewoon... Nee, het gelovige overblijfsel van Israël, natuurlijk. Ja, maar het is de gemeente. En het is het gelovige overblijfsel uit onze dagen. En de ruiter zittend op die ezel is een beeld van Christus en de gemeente. Het is één geheel. En als in de toekomst de Heer verschijnt op de Olijfberg, dan verschijnt hij daar, nou laat ik zo zeggen, als hij komt op de Olijfberg, dan komt hij daar, of het verschijnt is nog maar de vraag, maar dan komt hij daar samen met de gemeente. Want dat is zijn lichaam. Dat is het dier, het beest waarvan hij zich bedient. Dat is die ezel. En de profetie hier uit Zacharia 9 is de profetie over de wederkomst van Christus. Straks in de toekomst op de Olijfberg, niet aan het eind van de 69e week, zoals in het verleden deze profetie letterlijk vervuld werd met een letterlijke ezel, maar aan het eind van de 70e week van Daniël. Als ook Zacharia 14 vervuld wordt, want daar staat, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, Zacharia 14 vers 4. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Welke dag? Wel, dat is het eind van de 70e week van Daniël. Wanneer Jeruzalem verwoest wordt volgens vers 1 en waarin volgens vers 4 en 5 en verder de Olijfberg zal scheuren en een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem door de Olijfberg zal kunnen vluchten naar de woestijn. Nou ja, zeg maar, in de eerste plaats naar het plekje waar ze ook zijn in nummer 22, dus in de dagen van Biliam. Ja, de Jordaan over in het land van Moab en Ammon. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar deze profetie van Zacharia 9 moet je lezen binnen het kader van Zacharia, dus samenhang met Zacharia 14. Van Zacharia 9 vers 9 weten wij dat het ooit letterlijk vervuld werd op de Olijfberg, terwijl de Heer naar Jeruzalem ging. Maar dat is een illustratie van hoe de Heer in de toekomst naar Jeruzalem zal gaan. En dan inderdaad zal zijn, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En de vraag is dan, maar waar is nou die ezel? En dan is het antwoord, die ezel, dat zijn wij. Ja, degenen die bevrijd zijn, die losgemaakt zijn. Ergens op de Olijfberg waren wij, stonden wij vastgebonden. Ja, een beetje merkwaardige ezel trouwens, enzovoorts, hè. Je wist niet helemaal bekend van wie het beest eigenlijk was. Maar de Heer zegt, haal het beest op, maak hem los. Als ze wat vragen, zei je, de meester heeft het van nodig. En zo wordt een ezel gehaald. En inderdaad, de Heer zette zich daarop en reed naar Jeruzalem. Totdat hij de stad zag en over de stad weende. En het was eind van de feestelijke vertoning. Eind ook van de toepassing van deze profetie. Maar het punt is dat het een voorafschaduwing is en dus een illustratie is van wat in de toekomst zal gebeuren. En dan in de echte vervulling van de profetie, bedoel ik nou maar, de hogere vervulling van de profetie, wanneer de Heer zal verschijnen buiten Jeruzalem en ook zal wenen over de stad. Wat zei de Heer toen hij op die berg was voor Jeruzalem, op de Olijfberg? Hij zei, Jeruzalem daar zal geen steen op de andere gelaten worden. Ze weende over de stad. En de volgende keer als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. En wanneer hij er is samen met, die ezel, met ons dus. Wat zal hij dan zeggen? Nou, dat weet ik niet precies. Maar dan is het precies gebeurd. Op die dag gebeurde het namelijk. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Ja, u dacht dat dat al gebeurd was in het jaar 70 van onze jaar. Ja, dat is waar. Maar dat gaat ook twee keer. Dat gebeurt aan het eind van de zevende week ook. Dat is Zacharië 14 vers 1. En als de Heer dus in het verleden verscheen op de ezel, vervulling van Zacharië 9 vers 9, voor Jeruzalem en weent over de stad, dan moet hij daarbij gedacht hebben